Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze dienst. Met name ook de gasten in ons midden. Fijn dat u helemaal van ver ook hierheen gekomen bent. Doet ons goed. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Maliepaard. En de heer Mostert bespeelt vanmorgen het orgel. Fijn dat u beiden ook weer bij ons aanwezig bent. De collecte vanmorgen is voor de kerk. Het keuzelied voor deze morgen is uit de evangelische liedbundel 395. Daar is kracht in het bloed van het lam. Wil ik ook nog even zeggen dat wanneer we daar naar huis gaan na de dienst, dat er nog de nieuwe nieuwsbrieven liggen klaar. Dus zij die het nog niet ontvangen hebben of via de internet ontvangen hebben, kunnen alsnog een exemplaar meenemen. En rest mij nog u een gezegende dienst te wensen.
Goedemorgen allemaal, allen welkom in deze dienst, waarin we met elkaar ook de Heere gaan loven en prijzen. Prachtig lied, vindt u niet? Daar is kracht in het bloed van het lam. En daar mogen we het allemaal van hebben. We gaan zingen ons aanvangslied, ons intochtslied. Een lied van verlangen is dat, Psalm 42, het eerste en het derde couplet. Psalm 42, 1 en 3.
Thank you.
Stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven en hem zoeken in een persoonlijk en stil gebed. Heere, we danken u dat u Elia ontmoette niet in de storm, maar in het zachte zuizen van de stilte. En zo zijn we voor uw aangezicht gekomen om te belijden dat onze hulp en verwachting is van u, die in de hemel woont en troont, die de hemel en de aarde geschapen heeft. U die zo trouw bent, u vasthoudt, u houdt vast tot in de eeuwigheid. En u laat niet los het werk dat uw handen begonnen is te doen, ook in ons leven, in onze gemeente. En we danken u dat u ons ook wil groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu het klein Gloria zingen, tot eer van God. Als de Heer ons ontmoet, is dat altijd in zijn licht en in zijn waarheid. En daar zijn we de Heer ook dankbaar voor. Ik wil zeggen dat hij licht is en in hem is in het geheel geen duisternis. En als je in het licht wandelt, gelijk hij in het licht is, dan hebben we relatie, gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde, zegt de apostel Johannes. Prachtig is dat. Als je wil wandelen in het licht, ik wandel in het licht met Jezus, dan weet je dat hij een God is van genade en van vergeving. En daarom hebben we altijd maar weer de moed om tot hem te gaan en te belijden de dingen die niet goed waren. Maar dat doen we vanuit het besef dat hij ons trekt met de koorden, met de touwen van zijn liefde. En zo willen we ook vanmorgen bij hem zijn. Laten we samen bidden en ons verootmoedigen. En we zingen daarna van Psalm 143 het tweede en zesde couplet. Psalm 143, 2 en 6. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En ik weet mij in uw trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij. Heere, dank u wel dat we zo in het licht mogen wandelen. En een lamp, een licht, die zet je niet onder de korenmaat, onder een emmer, want dan gaat dat licht uit, dan dooft dat licht, maar je zet het op een standaard, je laat het voor iedereen schijnen. En heren, er zijn zoveel dingen die ons misschien wel het afgelopen week in de weg zaten om te schijnen als een licht voor u. Misschien onze eigen wijsheid, dat we dachten van dat moet zo en zo en toen ging het kaarsje bijna uit. Misschien dat van de ander. Heere God, we belijden u dat we leven te midden van een wereld waarin mensen zo vaak hun eigen licht laten schijnen in plaats van ruimte geven voor uw licht. En dat gebeurt ook in onze eigen leven, Heere, want we delen in die zonde. Maar we danken u dat u telkens maar weer zo met uw Heilige Geest het licht van uw genade in ons leven toch heel duidelijk wil aangeven en laten schijnen. En zo willen we voor uw aangezicht komen en u belijden, Heere. We hebben uit dat zelf, onszelf, dat licht niet, maar u bent het licht van de wereld. En we willen u volgen en we willen u dienen en vergeef ons daar waar er zoveel dingen zijn die dat licht weer willen uitdoven. Reinig ons daarvan. Stel ons in het licht van uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dank u wel daarvoor. Dank u dat u ons vergeeft. Dank u dat u zo ons stralend voor u stelt als een bruid voor haar man versiert. We prijzen en loven uw naam. Uit genade. Amen. De apostel houdt ons voor door de Heilige Geest. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord. Hij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat immers de tijd wel dat het thans voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Laten we dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen van het licht. Laten we als bij lichte dag eerbaar wandelen. Niet in brasserij en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd. Maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijd geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. De leefregel voor deze week, dat we mogen wandelen in het licht van zijn liefde. Dat kunnen we niet uit onszelf. We belijden onze zonden en zeggen, Heer, vergeef ons. Maar nou dat nieuwe leven, hoe doen we dat nou? En dat is natuurlijk altijd belangrijk. Moet je dan? Nee, zegt de Heer, dat ga ik in je leven doen. Kom in mijn hart. Kom in mijn hart. Dus je vraagt de Heer of hij in je hart wil komen, zodat hij zijn liefde door jou heen iets kan laten zien. En hoe meer wij hem de ruimte geven, hoe meer hij zichtbaar en duidelijk wordt in ons leven. Kom in mijn hart, ELB 209. Gisteravond had ik mijn zoon, onze zoon André aan de lijn. Ik zei, joh, hoe is het? Hij had diezelfde dag een halve triathlon gelopen. Nou, ik weet niet of u weet wat een triathlon is, maar dat is dus eerst zwemmen. Dan ga je fietsen en dan ga je nog een heel aantal kilometers hardlopen. Dus hij heeft gisteren 2 kilometer gezwommen in open water. Nou, dat ging goed. En toen moest hij 40 kilometer fietsen. Nou, dat ging ook goed. Hij traint daar ook voor. Hij zegt, en toen moest ik nog 20 kilometer hardlopen. En toen zei hij, de eerste ronde ging goed. Maar ja, toen kwam de man met de hamer de tweede ronde. Hij zegt toen, nou, toen ging het helemaal niet meer. Maar hij heeft het wel uitgelopen. En er stonden wat tenten en daar kon je verfrissing krijgen enzovoort enzovoort. En nou, uiteindelijk heeft hij er 5,5 uur over gedaan om binnen te komen. Hij is binnengekomen. Waarom vertel ik dit nou? Nou, het heeft iets te maken met de dienst van vandaag. Want ook als christen ben je onderweg. En dan zeg je van, nou, we hebben een hele weg af te leggen. En soms gaat het heel makkelijk. Maar op een gegeven moment kan het zomaar gebeuren dat de man met de hamer komt. Dat je op een gegeven moment moeite hebt om verder te gaan. En dan is het punt, ja, geef je dan op of hoe ga je daar dan mee om? Nou, en de teksten en de verkondiging willen ons daarin wat helpen om te kijken van hoe gaan wij om met deze dingen. Maar we gaan bidden of de Heer zelf ook met zijn geest ons wil helpen om dat ook toe te passen in ons leven. Want nou, daar gaat het ook om, hè? Anders blijft het buiten je. En dan heb je er ook weer niets aan. En dan ga je weer leeg de kerk uit. Dat is niet de bedoeling. Dus we gaan bidden of de Heer ons wil zegenen daarmee met zijn geest. Laat ons samen bidden. Heren, dank u wel dat we zo onderweg zijn op weg naar de finish, naar uw heerlijke toekomst. En we zijn allemaal onderweg. En de een loopt wat harder dan de ander, daar gaat het ook helemaal niet over. Maar het gaat om het feit dat we op die weg, Heren, ook de weg en de waarheid en het leven mogen blijven zien. Dat u ons toch telkens maar weer wil bemoedigen. Je hebt trajecten waarvan het heel makkelijk gaat, maar je hebt ook wel eens momenten dat het moeilijk is. Of dat je er, ja, dat je stuk zit. Dat je geestelijk ook wat betreft de weg ook best wel het nodige voor je kies hebt gekregen. En dan, hoe ga je daar dan mee om? Wat is dan de weg? Moet je aan de kant van de weg gaan zitten? Rustig doorlopen? Of hoe moet dat dan? Nou, Heer, wilt u ons maar helpen door uw woord en door uw geest geleid, dat we zeggen van, ja, daarmee kunnen we verder. Want als we dat niet ontvangen van u, Heer, als we niet brood voor ons hart krijgen, en als we niet de geest voor onze ziel krijgen, als we niet waarheid en inzicht krijgen in onze levensweg, de weg met u, Heer, dan gaat het buiten onszelf om. Dan gaan we leeg de kerken uit en dan, ja, wat hebben we daar dan aan? Heren, maar wilt u ons toch ook goed zijn en nabij? En de woorden geven die we kunnen indrinken, woorden kunnen geven waardoor wij weer verder kunnen gaan, waardoor we moed krijgen of andere dingen die we nodig hebben. Heren, u kent ons leven door en door. En nou vragen we u, zegen ons. Zegen ons met uw nabijheid, met zicht op Jezus, met uw Heilige Geest. Niet alleen oudere mensen, maar ook jonge mensen. Want we zijn allemaal op weg. Als je in een christelijk gezin hoort, dan word je meegenomen op die weg. En straks mag je het zelf gaan doen. Heren, daar willen we ook over nadenken. Hoe dat dan allemaal zit. Dank u wel daarvoor. Zegen ook zo de bediening van het woord. Ook als deze dienst wordt uitgezonden nog, of mensen het later via het internet nog gaan beluisteren. Heren, wilt u ook daar met hen zijn die via dat kanaal ook het evangelie mogen proeven, meemaken en ja, dat ze ook daarin ook gezegend worden. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We beseffen dat het genade is als u het doet. Dat we nergens recht op hebben, maar we zijn wel vrijmoedig om het u te vragen. Omdat we weten van uw genade, we weten van uw geest. Kom met uw geest in ons midden. Waai door deze uw hof. Zoals het net ook heerlijk even waaide. De ramen stonden open, dan merk je, hey, er zit een windje. En ja, dat verfrist. Als je maar niet op de tocht zit. Heer, kom met uw geest en waai door deze uw hof. Dat we het ook merken, dat het verfrissend is. Zegen ook zo deze gemeente. Help een ieder van ons in de mooie en minder mooie momenten van het leven om aan de hand van u verder te gaan. Dank u wel voor uw woord. Het is een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen drie gedeelten uit Gods Heilige Woord. Drie gedeeltes. Allereerst een gedeelte uit het Oude Testament. Een gedeelte uit de profeet Jesaja. Dan lezen we een gedeelte uit Johannes. Dat is uit het hoge priesterlijk gebed. En daarna lezen we nog een gedeelte uit de brief van Paulus aan Timotheus. En daar zal ook het uitgangspunt zijn van de prediking van vanmorgen uit dat derde gedeelte. Maar die twee andere hebben er toch wel mee te maken. Jesaja 55. O alle dorstigen. Het hijgend hert, hè, dus de verlangen. Je hebt dorst, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustig. Neig uw oor, kom tot mij, hoort, opdat uw ziel leven. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare genade bewijzen aan David. Zie, ik heb hem tot een getuige voor de natieën gesteld, tot een vorst en gebieder der natieën. Zie, een volk dat gij niet kende, het zult gij roepen. En een volk dat u niet kende, zal tot u snellen, ter wille van de Heere uw God en van de heilige Israëls, omdat hij u verheerlijkt heeft. Zoekt de Heere, terwijl hij zich laat vinden. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heeren. Want zoals de hemel hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden. De bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opschieten, voor een distel zal een meert opschieten. Het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. We lezen verder in het gebed van de Heer Jezus uit Johannes 17. We noemen het wel eens het hoge priesterlijk gebed. Het staat er ook boven als aanduiding. We lezen een aantal versen uit dat gebed. Johannes 17, vanaf vers 13 tot en met 21. Maar nu kom ik tot u, tot de Vader. En ik spreek dit in de wereld, omdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet dat ge hen uit de wereld wegneemt, maar dat ge hen bewaart voor de boos. Ze zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat ze allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de laatste schriftlezing komt uit 2 Timotheus hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 14. Je zal denken, dat is best wel een heel boel wat we vanmorgen lezen, maar het heeft ook te maken met Nens. Ik heb een aantal meditaties ook hiervoor gemaakt. Die zullen in de loop van de tijd ook via Nens worden uitgezonden. We gaan het morgen opnemen. En juist ook een aantal elementen van deze schriftlezingen. En wat ook in deze preek terugkomt, zullen we later ook uitwerken. Bepaalde gedeeltes daarvan via Nens, via de meditaties, de korte woorden. Dus ook daar komen ze weer in mee terug. Dat is mooi, dus zodat we ook een aansluiting vinden bij de dienst van vanmorgen. 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met 13. Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. De landman die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg, want de Heere zal u aan alles inzicht geven. Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid, dat is de tekst. Het woord van God is niet geboeid. Om deze reden wil ik alles verdragen om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar. Immers, indien we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen we ook met hem als koningen heersen. Indien we met hem zullen, indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Tot zover de schriftlezingen. Zalig bent u, ben jij, zegt de Heer Jezus, als je mijn woorden hoort en het ook bewaard om er ook uit te willen leven. Halleluja. Laten we nu samen een mooie lied zingen van de ELB 150. ELB 150. Yeah. Na de verkondiging zingen we van gezang 305, het tweede couplet, 305 vers 2, na de verkondiging. Maar het woord van God is niet geboeid. Het woord van God, zegt Paulus, is niet gebonden, geboeid. Paulus, broeders en zusters, jongelui, Paulus zit in de gevangenis. Stel je dat eens voor. Die loper van de Here, die op weg is naar die eeuwige toekomst, zit nu in de gevangenis. Hij is gebonden, hij draagt boeien. Je kan je dat zo voorstellen. En hoe weten we dat? Nou, dat schrijft hij aan Timotheus. Nou, je kan je voorstellen, voor een prediker als Paulus is dat geen situatie waarin hij zijn opdracht, zijn taak, zo goed kan uitvoeren. Want een prediker, een apostel, moet de wereld in. Met die blijde boodschap van het evangelie, hij moet het aan andere mensen gaan brengen. Zodat die mensen het horen en zodat die mensen ook bevrijd worden van hun boeien. Namelijk de boeien van de zonde, van de Satan, van de dood. Door de zondeval zijn mensen daardoor geboeid. Broers en zusters, wat kan je nou doen, hè, als je in de gevangenis zit? Wat, je kan tegen die muren preken, maar ja, die vertellen niks terug. Wie luistert nou naar je? Toch niemand? Is de weg van het evangelie juist ook, nu Paulus in de gevangenis zit, is het dan doodgelopen? Kan je zeggen van, Paulus is een weg ingegaan, u kent dat wel, een bord, doodlopende weg. Is het water van Gods genade dan, denk maar aan het strand, als dat water komt, dan verdwijnt het op een gegeven moment in het zand. Is dat dan aan de gang? Dat je zegt van, het loopt nergens op uit. Nou, dan kan je je voorstellen dat Paulus daar zit, met zijn moeite toch wel, en een stukje lijden. En hoe is Paulus daar dan onder? Hoe reageert hij daar dan op? Is Paulus dan wanhopig? Is hij dan terneergeslagen? Heeft hij gedachten van, hoe moet het nou verder nu ik in deze situatie terechtgekomen ben? Misschien zouden wij dat wel hebben. In een situatie van allemaal tegenslag en moeite. Dat we soms wel eens twijfelen aan onszelf en aan alles wat om ons heen gebeurt. Maar dat is wel opvallend. Dat lezen we in ieder geval niet bij Paulus. Paulus heeft helemaal niet de moed verloren. En weet je waarom niet? Dat zegt hij nou in onze tekst. Hij gelooft, hij weet, dat woord van God, dat is niet geboeid. Er is geen gevangenis en geen gevangen muren die dat tegen kunnen houden. Want het woord van God doet altijd wat. Het heeft een bepaalde uitwerking. Het is niet voor niets door God aan deze wereld gezonden. Het doet altijd wat. Het is niet afhankelijk van een apostel en ook niet van een dominee. Ik moet denken in dit verband aan een oude zuster in de eerste gemeente. Het was een wijs iemand. Ze leefde echt dicht bij de Heer. En ik kreeg een beroep en toen zei ze van, ja, de dominee die komt en de dominee die gaat. Maar het woord blijft. Het woord heeft zijn uitwerking. Het woord, daar gaat het om. En zo'n opmerking, dat neem je mee. Als predikant, je denkt van, wat is dat mooi, hè? Dat zo'n oudere zuster in het geloof zo bijzonder scherp dat kon duidelijk maken. Het gaat niet om de mens, maar het gaat om het woord. Het woord is niet geboeid. Het woord van God heeft zijn uitwerking. En broeders en zusters, dat mag voor ons ook erg bemoedigend zijn. Dat we zeggen, laten we ons bemoedigen door die tekst. Het woord van God is niet geboeid. Nu hebben we de profeet Jesaja gelezen, Jesaja 55. En daarin komt dat woord van God ook ter sprake. En dat woord van God wordt vergeleken met de regen, met het water dat uit de hemel komt. En die regen, die doet wat. Ook al zie je dat niet direct, het bevochtigt de aarde, het doet het zaad wat daarin ligt ontkiemen en het zaad wordt tot een plantje. Nou, er zijn mensen hier die een moestuintje hebben of een moestuin en die denken van, oh heerlijk, het regent en nou gebeurt er wat. Want als ik niet oppas, dan groeit het allemaal boven mijn hoofd. Dat kan dus niet. Ik moet er... Die regen, die doet wat. Het water gaat zijn eigen gang. Het is zo nodig. Waarom? Omdat die plantjes allereerst zaad moeten voortbrengen. Zaad voor het volgend jaar. En moet het volgend jaar weer gezaaid worden. Maar het moet nog meer voedsel voor vandaag. Nou, zo zegt de profeet Jesaja, het woord van God doet nu ook wat. Het lijkt alsof het vervliegt in de wind. Maar het werkt zeker wat uit. Het doet waartoe God het heeft uitgezonden, want het woord geeft leven. Geeft eeuwig leven. Wat heeft het voor zin, dacht ik, wat heeft het voor zin om kinderen het evangelie te brengen? Te vertellen, straks met de vakantie Bijbelweek, of ook in je gezin, vroeger en nu. Wat heeft het voor zin om kinderen op jonge leeftijd al in de geloofsopvoeding te leren bidden, om te leren luisteren naar het woord van God, naar de verhalen uit de Bijbel, de kinderbijbel? Nou, hier heb je het antwoord heel wat. Gods woord gaat zijn eigen gang. Het werkt wat uit. Het is het zaad wat gezaaid wordt. En dan kan je je er tegen verzetten. En hoe vaak gebeurt dat ook niet. Als kinderen later groter worden, dan gaan ze zich er tegen verzetten. Dan vergeten ze het misschien wel. Of je kan je eraan gewonnen geven. Ook dat gebeurt. Maar lieve mensen, hoe vaak hoor je niet dat mensen die tot geloof gekomen zijn, dat ze zeggen, ja, vroeger, hè. Vroeger heb ik de verhalen gehoord op de zondagschool of mijn opa las of mijn oma las die verhalen voor of mijn vader of mijn moeder. En ach ja, wat was dat mooi. Wat heb ik genoten van het feit dat een meester of juffrouw op school zo goed kon vertellen. U kent het misschien wel van uw eigen geschiedenis nog. Dat je zegt van die meester of die juffrouw, oh wat kon die mooi vertellen. En ik heb er ademloos naar zitten luisteren toen met de David en Goliath bijvoorbeeld of anderszins. Dat is zo mooi. En dan kan het een tijdje weg zijn. Maar als de Heere het woord heeft uitgezonden om iets te doen, dan bepaalt de Heere blijkbaar ook de tijd om het plantje van het geloof te laten ontkiemen. Denk maar aan de boer. Dat wordt ook aangegeven. Dat zaad, dat zet je in de grond en dan wacht je tot dat zaad werkelijk ook gaat ontkiemen. Nou, we hebben een paar boontjes ook in de tuin neergezet, dus boontjes in de tuin in de aarde gezet. En dan denk je van, wanneer gaat dat nou ontkiemen? Komt er al wat? En je schraapt dat eens eventjes weg. Van, gaat het al wat doen? Maar je moet dus geduld hebben. Je moet geduld hebben totdat het gaat groeien. Maar het gaat wel groeien. En dat is zo mooi. God kiest zelf de tijd. Broers en zusters, wat doet dat woord dan? Want dat is dan ook weer de vraag. Wat doet die regen van God? Wat doet dat woord dan? Nou, eigenlijk geeft het dorst in ons leven. Als je geen dorst hebt, ga je niet drinken. Maar dat woord van God gaat in ons leven uitwerken, het leven van anderen, dat je dorst krijgt naar waarheid. Dorst naar echtheid. Dat je dorst krijgt naar liefde, naar echte liefde. Dat je gaat ontdekken van, Dat woord vertelt mij dit en dat. Dat heb ik niet uit mezelf. En dat is zo mooi, want Jesaja zegt: o alle dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld, prijs en wel. Hoe is dat dan nog mogelijk? Je wordt uitgenodigd om te komen, om datgene wat de Heer al in je leven bewerkt heeft, dorst naar, om die dorst als het ware te gaan bevredigen. Je mag komen om te drinken. Je mag komen om eigenlijk wat je ziel kan verzadigen. Dat zegt ook de Bijbel. En wat kost het dan? Komt, koopt zonder geld, prijs en melk. Hé, wat vreemd. Je moet het kopen, maar het kost niks. Komt, koopt zonder geld, prijs en melk. En dat is zo mooi, hè? Want wat de Heer je ons geeft, dat is zo waardevol. Dat is voor ons niet te koop. Wij kunnen het niet kopen met geld, niet met goud en niet met zilver. Het is niet te koop. Want het is al gekocht. En wat is dan dat het gekocht is? Door het dierbaar bloed van het lam. Dat is de prijs van de liefde. Dat is de prijs van de vergeving. Dat is de prijs van datgene wat u en mijn leven ten diepste kan vervullen. En dat mag je komen halen. Dat mag je komen halen. Komt en koopt zonder geld, prijs en wel. Dus de Heer nodigt mensen uit datgene wat zijn woord doet, om dat te komen halen. Gratis, in ontvangst te nemen. In ontvangst te nemen. Om eruit te leven. Om het allemaal te mogen ontvangen voor niets gratis, omdat het al gekocht en betaald is. Weet je, de apostel Paulus zegt tegen Timotheus, en Timotheus, moet je eens opletten, Timotheus wordt door hem genoemd, ergens anders, mijn waar kind in de Heer, mijn kind, hij heeft als het ware een geestelijk kind, hij is vader van het geestelijk kind, God heeft hem gebruikt om Timotheus tot geloof te brengen. Dus daar mag hij een geestelijke vader over zijn, zou je kunnen zeggen. Timotheus mag van Paulus nog het een en ander leren, zoals wij allemaal, hè? Het een en ander leren van iemand die onze geestelijke vader kan zijn. Je zegt van, die heeft heel veel voor mij betekend. Of een geestelijke moeder, kan natuurlijk ook. Dus van, daaraan heb ik het te danken dat ik de Heer Jezus heb leren kennen. En daar kan ik nog zoveel van leren. Timotheus, die mag heel veel van de apostel Paulus leren. En het eerste wat Timotheus dan onderweg, hij is onderweg naar de heerlijke toekomst, mag leren van Timotheus, je mag sterk zijn, niet in jezelf, maar in de genade van God. Wees sterk in de genade van God. Wees nou sterk, niet in de dingen die je allemaal zelf hebt, maar in datgene wat je krijgt. Wat je ontvangt. Daar mag je sterk in zijn. Met andere woorden van, daar mag je helemaal als een boom in wortelen. Je mag er helemaal alles uithalen, uit die genade. En genade is iets wat je krijgt, wat je niet verdient, maar je mag het wel ontvangen. Wees sterk in de Heer en in de genade die Hij geeft. En die genade, hij heeft het gehoord van de Heer Jezus, van zijn verlosser, zijn redder, zijn zaligmaker. Degene die voor hem alles verdiend heeft en door wie hij alles mag ontvangen. En dat is nou ook het geheim. Paulus is niet ten einde raad omdat hij in de gevangenis zit en zelf niks kan doen. Maar hij ziet het woord, dat woord doet het. En ik heb een tijdje dat, je zou kunnen zeggen, mogen doorgeven. En nou komen we op een heel mooi beeld, vind ik, dat Paulus gebruikt in 2 Timotheus 2 van een estafetteloop. En u kent het wel, estafettelopers. Je hebt een baan van 400 meter en om de 100 meter staat een loper. Je hebt het ook, de estafette, 4 maal 400 meter, dan moet ze een heel rondje doen. Maar waar het om gaat is dat je dus een aantal lopers hebt die verdeeld staat over het parcours. En wat gebeurt er nou? Nou, die estafetteloper die krijgt een stokje. Die krijgt een stokje. He, die mag een stokje, niet zo'n ding, maar neem het even. Die mag een stok. He, de estafettestok, die krijgt hij. Wat moet er nou gebeuren? Dat hij met die estafettestok zo hard mogelijk de baan loopt naar de volgende loper. En die staat er al op, he? Die staat er al gereed van. Hij komt eraan en dan moet het overgegeven worden. Dat stokje moet dus van de ene naar de ander overgegeven worden. En die ander die moet weer heel snel verder gaan. Heel snel verder lopen, totdat hij ook weer die ander tegenkomt en dat stokje weer door gaat geven. Nou, zegt apostel Paulus, Timotheus, jij bent ook zo'n estafetteloper en ik ben het ook. Ik ben ook een estafetteloper. Ik ben als het ware begonnen. En ik heb dat stokje van het geloof heb ik jou gegeven. Jou doorgegeven. Ik heb je alles verteld over de Heer Jezus. Over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, wat hij allemaal volbracht heeft. En dat je daaruit mag leven. En jij, Timotheus, jij hebt het ontvangen. Het woord van God is niet geboeid, hè? Je moet je voorstellen dat dat stokje van het estafette van het geloof, eigenlijk is het wat in dat woord van God staat. Paulus kon even niet verder. Straks mocht hij weer de gevangenis uit, maar hij gaf iets door. Hij had het al doorgegeven. Hij zei, dat gaat door. En Timotheus, wat jij moet doen, is allereerst dat stokje natuurlijk niet laten vallen. Nee, stel je voor, dan gaat de hele loop niet door en dan raak je hooploos achter. Je moet het niet doormidden breken, want omdat het zo zwaar is, denk je van ik ga even een kleiner stokje doen. Dus je moet het hele evangelie meenemen. Het hele evangelie. Je mag er niks aan afdoen en ook niets aan toevoegen. En dat stokje moet je zodanig bewaren dat je het aan een ander weer kan overdragen. Kan overgeven. Broers en zusters, is dat dan niet heel wezenlijk, ook voor ons? Want wij zijn allemaal van die estafettelopers. We zijn allemaal van die estafettelopers. U en ik. En wij hebben dat stokje dus, het evangelie van de Heer Jezus. Hij is zoon van David, dus hij is de Messias, de Christus, de zaligmaker. Het is mijn zaligmaker. Die heb ik leren ontdekken. Dat is u toevertrouwd. Dat is u en jou toevertrouwd. En nou is het de bedoeling dat ook wij dat stokje van het geloof verder dragen. We moeten er niets aan afdoen. Het is het hele evangelie wat we moeten bewaren. Maar tegelijkertijd moeten we het ook door gaan geven. Ja, aan wie? Aan wie geven we het nu door? Nou, aan onze kinderen bijvoorbeeld. Aan onze kleinkinderen. Of aan iemand die je ontmoet, die de Heer nog niet kent en voor wie je iets mag betekenen. Dat je zegt van, ik wil het aan jou doorgeven. Dat je denkt van, oh wat mooi, die staat er open voor. Een buurman of een buurvrouw. Of iemand die zomaar binnenkomt, straks met de vakantie Bijbelweek of wat dan ook. We geven het door. Het evangelie mogen we niet voor onszelf houden. Zoals Timotheus het niet voor zichzelf mag houden. Maar hij moet het doorgeven. En degene die het weer ontvangt, die is ook niet klaar, want die mag het ook weer doorgeven. Dat is nou het beeld wat de Bijbel eigenlijk geeft aan Timotheus. En wat geef je dan door? Dan geef je door datgene wat Jezus volbracht heeft. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood. Met andere woorden van, er is niets wat zo is, danig is, dat dat stokje van het geloof kan verhinderen om overgedragen te worden. Ook al lijkt het wel, want het stokje van het geloof is natuurlijk het kruis. Je zou kunnen zeggen, hè, het is het kruis in de opstanding van Christus. Dat neem je mee, dat ontvang je. Ik wil niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd, zegt Paulus. En Timotheus, dat geldt ook voor jou. Nou zegt Paulus van, nou ben ik bewust van het feit dat als je onderweg bent met dat stokje naar de volgende, dat daar een heel wat je kan overkomen. Vandaar ook even dat verhaal over onze zoon. Die was zo heerlijk onderweg. En het ging allemaal voortreffelijk. En dan komt er een moment dat. Nou, dat is bij het evangelie ook zo. We ontvangen iets. We zijn op weg van de Here. Soms is het stralend en de andere keren is het wel moeilijk. En dat heeft Paulus in de gaten. Dat weet Paulus, ook naar Timotheus. En dan gebruikt hij 3 voorbeelden om Timotheus daarin te bemoedigen. Hij zegt, allereerst kan je leren als je onderweg bent, dat je dan onderweg bent als een soldaat in het leger van Christus. En waarom gebruikt hij dat voorbeeld? Dat hij zegt, je bent een estafetteloper, Timotheus, maar dan moet je ook denken aan een soldaat. Wat dan? Nou, ten eerste, een soldaat is geroepen om in dienst van een koning te staan. Hij krijgt alles wat hij nodig heeft. En een soldaat moet ook niet een verkoper worden. Of een soldaat moet ook niet een landbouwer worden. Of een soldaat moet ook niet iets anders doen. Nee, hij moet zich helemaal geven aan degene, de koning, voor wie hij zijn werk moet doen. En een soldaat is vaak een aanvallend, maar waar het hier om gaat is dat je stand moet houden. Een soldaat moet stand houden. Die moet in de strijd niet opgeven, volharden, bezig zijn om volhardend de Here te dienen, ook al heb je te maken met tegenstand, ook al heb je te maken met moeite en verdriet. Zoals Paulus zit in de gevangenis, soldaat van Christus. Hij is zelfs gestenigd, van alles en nog wat mee, maar geeft niet op. Vandaar dat ik dat wel zo'n mooi verhaal vond van onze zoon. Je zou kunnen zeggen, hij kwam bijna hinkend over de finish, maar hij heeft niet opgegeven. Dat is wat ook wat betreft het geloof zo belangrijk is. Wees standvastig, onwankelbaar, overvloedig in het werk van de Heer. Dat is het eerste. En het tweede is, van dat de Bijbel zegt, je bent een kampvechter. Een gladiator. Iemand die bezig is met een strijd. En die strijd om te overwinnen, om een krans te krijgen. Maar die strijd die gladiator of die kampvechter doet, dat moet wel naar de regel zijn. Hij mag niet onder de gordel steken. Hij mag dit niet doen. Hij moet dus vechten naar de regels van de kamp. En zo zegt de apostel tegen Timotheus, Timotheus, zo mag jij dat ook doen. En dan mag je denken aan bijvoorbeeld het woord van Jezus. Heb uw vijanden lief, doet wel degene die u haten. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde, weent met de wenende. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudig. Dat zijn de regels van onze grote Heer en Heiland. En hij zegt, Timotheus, als je daarmee onderweg bent, dan kom je van alles en nog wat tegen. Ook u en ik komen van alles en nog wat tegen. Hoe reageren wij daar dan op? Allereerst zullen we volhardend zijn, ook in zeg van, ja, maar ik heb het te ontvangen. En ook al zit het allemaal tegen, ik blijf geloven dat dit mijn taak en dit mijn opdracht is. En ten tweede van, hoe reageer ik op andere mensen die mij iets aandoen? Strijd ik de goede strijd van het geloof? Ga ik reageren op de manier zoals de Heer wil dat we reageren? En dat gaat tegen onszelf in. En dan het laatste voorbeeld van die boer die ook afwachtend mag zijn. Je hebt gezaaid, ook in je gezin. Misschien denk je van, wat komt er van terecht? Wat komt er van terecht? Wat doen mijn kinderen? Wat doen mijn met dat woord wat ik hen heb voorgehouden? En we willen zo graag ook resultaat zien. Direct resultaat zien. Dat er iets gaat groeien, toch? En dan zegt de Heer, wees ook als een boer. Het kost zware arbeid. Een boer die moet, nou, ploegen en weet ik het al. Want het kost zware arbeid. Maar heb wel geduld. Want wat je doet is niet te vergeefs in de Heer. Dus het is zo mooi, hè, dat je mag ontdekken dat het woord van God niet geboeid is. Het is, zit niet aan boeien vast. Het werkt iets uit in het leven van kinderen, kleinkinderen, in het leven van deze wereld. En daarom is, als je behoort bij de Heer, helemaal geen kommer en kwel. En daar sluiten we mee af. Want de Heer Jezus spreekt over de blijdschap die een gelovig mens, de blijdschap die een gelovige mag hebben in de Heer. Dat ze mijn blijdschap en de blijdschap die hij heeft met de Vader, dat ze daarin mogen delen. En hoe komt dat nou? Nou, en dan mag je weer beseffen, ja, toen ik pas dat stokje van het geloof ontving, wat deed het me dan? Nou, ik weet dat toen ik pas tot geloof kwam, toen zette het me in vuur en vlam voor koning Jezus. Het was iets van zo'n mooie blijdschap, zo'n diepe blijdschap. En hoe kwam dat dan, die blijdschap? Omdat het de blijdschap was dat je gered was van zonde en schuld. Dat je bij God mocht behoren, dat je geheiligd was. Dat je een leven mocht leven als kind van het licht. Dat is een vreugde. Vreugde, vreugde, louter vreugde. En de man die onderweg is, of de vrouw die onderweg is, met al die moeite en die hobbels, je kan je wel eens zo triest voelen. En dan kan je zeggen van, kijk eens even, weet je het nog? Toen je tot geloof kwam, die blijdschap die je vond in de Heer Jezus Christus. Nou, die blijdschap die is blijvend. Dat is een blijvende blijdschap. En die blijdschap die zal niemand je ontnemen. Niemand mag je die blijdschap ontnemen. Hoe moeilijk het ook is, waar het om gaat is, voel je dat stokje nog? Ja, je hebt een taak in je opdracht. En kost wel eens moeite. Maar het is ook wel eens goed om even dat stokje te voelen en zeggen van, oh fantastisch. Nou mag ik. Nou ben ik een loper in de weg van de Heere. En ik mag iets, ik heb het leren ontdekken. Ik ben een bevrijd kind van God. En uit dat bevrijden mag ik doorgaan. En zeg van, als de Heer mij heeft verlost, als hij zoveel geduld heeft gehad met mij, ik die zo bezig was om van alles en nog wat. En toen kwam die, zou dat dan ook niet bij een ander mogen gelden? Wat fantastisch. Het woord van God is niet geboeid, broeders en zusters. Houdt u daarom vast in de Heer Jezus Christus. En dan kan je gaan zingen van, o Heer, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort. Wat mensen ook verzinnen. En waar de weg onvindbaar scheen, mochten wij door geloof alleen de tocht opnieuw beginnen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Is er nog iemand die een voorpunt van voorbeden heeft? Kunnen we dat ook noteren? Ja. Met de overstromingen. Ja. Goed, bedankt. Nog iemand iets?
Syrië.
Ja. Situatie in Syrië. Goed. Laten we samen danken. Heer, dank u wel dat wij dat stokje mogen vasthouden. Maar dat stokje houdt ook ons vast. Dat is wel het hele bijzondere. Heer, want elke keer als we dat stokje dan weer voelen, dan weten we, ja, dat is de moeite waard. Dank u wel, Heer, dat het zo'n wisselwerking heeft. En daar willen we u voor loven en prijzen. We danken u dat u ons ook waardig heeft gevonden om in de loop van dat geloofsweg ook te gaan. En dat we het van iemand ontvangen hebben en dat u zegt van ja, maar ik wil ook graag dat je het doorgeeft. Soms hebben we daar moeite mee en soms denken we, hoe moet het? Maar Heere, dank u wel dat u ons daar ook in wil helpen en zegen. Help ons maar om standvastig te zijn, onwankelbaar, overvloedig in het werk van de Heer, wetende dat je arbeid niet te vergeefs is in de Heer. We doen het niet te vergeefs, want het woord wat we verder dragen doet wat. Het is een eeuwigheidswoord, een woord dat eeuwig leven geeft, dat mensen bevrijdt en verlost in de Heer Jezus, in onze heiland borg en zalig maken. Heer, want dat hebben we gevonden. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. En zo mogen we verder trekken. Bemoedigd door u, gesterkt door u en ook bij de hand genomen door u. Heer, we willen u bidden, Heer, voor al die mensen die ook in de geloofsopvoeding het allemaal al hebben gehoord. En de verhalen van de juffrouw, van de meester, van de papa's en de mama's en ook van anderen. Heer, wilt u het toch ook uitwerken in het leven van kinderen en kleinkinderen? Soms dan hopen we wel eens van, zal het ooit nog wel iets uitwerken? Maar wilt u het alstublieft gaan doen, gaan uitwerken en bewerken dat het vrucht zal dragen ten eeuwige leven? Dank u wel dat we dat aan u mogen vragen. En daarom bidden we ook met heel veel vrijmoedigheid, maar ook met afhankelijkheid voor de vakantie Bijbelweek, datgene wat we mogen organiseren, ook voor de kinderen hier in Noordwijk. Heer, we bidden u dat de voorbereidingen goed mogen zijn, maar ook de week zelf, die 3 dagen, dat we mogen zaaien, dat we kunnen zaaien. Voor zoveel kinderen, Heer, wilt u ze brengen, wilt u ze toebrengen en geven dat we dan ook iets van die vreugde mogen vinden. Die vreugde die alle verstand te boven gaat. En dat het uiteindelijk mag winnen, ook van de moeite die je soms wel eens ondervindt, ook op die weg. Heer, dank u wel voor uw zegeningen, voor uw genade en trouw. Bidden u voor de zieke mensen, ook onder ons. We dragen hen aan u op en we vragen u om bemoediging, sterkte en kracht. Ook bij het ouder worden, als de krachten eigenlijk niet meer zo zijn zoals vroeger. En het gaat allemaal wat minder. Ontferm u daarover. Ontferm u zo in uw liefde ook over dat laatste deel van de route die we mogen afleggen. Want we zijn allemaal onderweg. Heer, we bidden u voor het volk Israël. Ontferm u daarover in deze tijd. En er zoveel spanning is in het Midden-Oosten. We horen ook over Syrië waar er vreselijke dingen gebeuren. Dat er zo'n strijd is tussen bevolkingsgroepen en dat de een de ander afslacht. Heren, wat is oorlog toch vreed en wat gebeurt er toch nare en dingen waarvan je denkt van wat doen mensen elkaar aan? En heren, we bidden u dat uw wil ook daarin dwars door alles heen mag gebeuren. Dat er een gebaande weg zal zijn, zoals uw woord dat zal zeggen van een gebaande weg van Damascus helemaal via Israël naar naar Egypte, dat in Syrië, in Egypte en in Israël dan allen ook u mogen leren kennen. De God van Shalom, de God van de vrede, dat hebben ze zo hard nodig. We bidden u, Heere, voor de overstromingen in Rusland, voor de mensen die daar huis en haard zijn kwijtgeraakt. Het zal je maar overkomen dat je alles voor elkaar en dan komt er zo'n watervloed en dan heb je niets meer over. Het kan je zomaar gebeuren, blijkbaar. Heere, ontferm u over deze mensen, ontferm u over deze situatie. Ik bid u, Heere, voor ons als gemeente, dank u wel dat we zo ook hier bij elkaar mogen zijn. We vragen u of u ons ook wil zegenen met uw genade, ook met uitbreiding van de gemeente. We bidden u ook voor 4 gezinnen erbij. Heere, wilt u toch ook daarin nog ons de weg wijzen, goed en nabij zijn. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Heere, er is zoveel te danken, maar ook zoveel te vragen. Danken voor al het goede en vragen voor, wilt u ons bewaren bij dat woord. En nog wel andere dingen. Vandaar ook dat we even een moment van stilte hebben om iets heel persoonlijks aan u te vertellen vanmorgen. Gewoon tussen u en mij, hoeft de ander niet te weten, maar u mag het wel weten. En zo verenigen we ons in het gebed dat u ons hebt geleerd. En we mogen daarin ook uw liefde en trouw zien. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk dat hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. We gaan nu het stokje laten doorgaan. En u krijgt gelegenheid om uw goede gaven te geven, om juist ook in ons in staat te stellen om dat stokje ook te kunnen doorgeven. Hè? Want dat is natuurlijk ook belangrijk, dat we ook financieel de middelen hebben om het evangelie te kunnen uitdragen. De Heere zegen u daarin. Daarna belijden we ons geloof en we zingen als ons slotlied van Psalm 72, het 7e couplet. Psalm 72, vers 7. Oh, daar moet, als het goed, wacht even. Dat heb ik dan niet goed opgegeven. Nou, dat laten we in het midden. Even kijken, ik dacht dat ik het mooie lied. Ja, vers. Maakt dat uit, organist? Of, nee. Zullen we het 7e couplet dan zingen met elkaar? Laat ons de grote naam bezingen van hem die Israël leidt. Want daar ging het ons. De grote naam ging het ons om. Ja, vers 7. Na de. Met de kerk van gisteren, die niet van gisteren is. Met de kerk van vandaag. Met de kerk van de toekomst, tot op de dag van Jezus Christus. Belijden we, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laat ons de grote dag bezingen van hem die Israël leidt, want hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervult de tijd. Looft God de Heer, hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer, zijn eeuwigheid vervulde aarde. Ja, amen, loof de We gaan de wereld weer in naar onze kleine wereld en die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen, amen, dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer, amen, God u naam.